Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 103 zingen wij het eerste vers. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten. Verheft zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 103. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 17e hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Wij herzeggen nu Lucas 17, de versen 1 tot en met 19. Nog vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29, waarna wij zingen uit Psalm 48 en daarvan het eerste vers: De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. En wat er verder volgt, Psalm 48 en daarvan het eerste vers.
Artikel 29 van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk. Wij geloven dat men wat naast de geluk en met goede voorzichtigheid uit de woorden Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar we zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predicaties des evangelies oefent. Indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men met zekerlijk de ware kerk kennen en er komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende den enigen zalig maken Jezus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, den waren God en de naaste liefhebben, niet afwijken noch de rechter noch de linkerhand en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Maar zij strijden daartegen door hun geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk een toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in de welken zij vergeving hun zonden hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich in haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan het woord, dan den woorden Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degenen die heiliglijk leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkaar te onderscheiden. We lezen nu Lucas 17, vanaf vers 1 tot en met 19. En hij zeide tot de discipelen: het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welken zij komen. Het zou hem nutter zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan waren en hij in de zee geworpen, dan dat de een van deze kleinen zou ergeren. Wacht u zelven. Indien de broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal desdaags tegen u zondigt, en zevenmaal desdaags tot de wederkeert, zeggende: het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere: vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide: zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziënboom zeggen: wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende die tot hem, als hij van de akker inkomt, terstond zal zeggen: kom bij en zit aan? Maar zal hij niet tot hem zeggen: bereid wat ik aan de avond zal eten, en omgord u en dient mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eet en drinkt gij daarna? Dankt hij ook denzelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen neen. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen die bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: gaat heen en vertoont u zelf aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom, met een grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordde, zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze dankdagmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 17 en daarvan de versen 11 tot en met 19. Lucas 17, de versen 11 tot en met 19. Wij lezen nu alleen de versen 17 en 18. En Jezus antwoordende zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden als thema een weldaad van de weldoener. Een weldaad van de weldoener. En we letten op een drietal gedachten. Onze eerste gedachte: het benodigen van de weldoener. Onze tweede gedachte: het erkennen van de weldoener. En onze derde gedachte: het vergeten van de weldoener. Dus deze geschiedenis bepaalt ons vanmorgen bij een weldaad van de weldoener. Onze eerste gedachte: het benodigen van de weldoener. De versen 11 tot en met 14, 10 mannen die allemaal precies hetzelfde roepen, die naar het lichaam ook hetzelfde ondervinden. En toch blijkt er straks wel een verschil te zijn tussen één en de 9 anderen. Onze tweede gedachte: het erkennen van de weldoener. De versen 15 tot en met 16. Op de dankdag, zou je kunnen zeggen, komt het echte werk van God ook openbaar. Dat blijkt bij 9 mensen gemist te worden, maar bij 1 gevonden te worden. En onze derde gedachte: het vergeten van de weldoener. De versen 17 tot en met 19. Waar de Heer Jezus de vragen stelt die we zojuist gelezen hebben. Wat moet hem dat ook een smart gedaan hebben? Waar zijn de 9? Gemeente, het gaat vanmorgen in onze tekstwoorden over een grote weldaad. En de kinderen van de dominee de Ridderschool die weten al waar de preek vanmorgen over gaat. Over de 10 melaatsen. 10 melaatsen die de Heer Jezus heeft opgezocht op zijn reis naar Jeruzalem. We lezen in het 11e vers: en het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde. De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren met zijn discipelen. Het heeft dus in de maand oktober plaatsgevonden, want de achterliggende maand oktober is voor de Joden een hele belangrijke maand. Dan vinden er 3 feesten plaats. In de eerste plaats de Nieuwjaarsdag valt in de maand oktober. In de tweede plaats de Yom Kippur, de grote verzoendag. En in de derde plaats het loofhuttenfeest. Want nu de Heer Jezus is naar Jeruzalem op reis om met zijn discipelen het loofhuttenfeest te vieren in Jeruzalem. En wanneer men reisde vanuit Galilea naar Jeruzalem, dan gingen de meeste Joden via een omweg, jongens en meisjes. De kortste weg was om via Samaria te reizen. Maar in het gebied van Samaria, daar wonen de Samaritanen. En de Samaritanen waren geen vrienden van de Joden. Het was ook best gevaarlijk om door dat gebied te gaan, want er kon zomaar ineens onenigheid zijn. Dus wanneer de Joden naar Jeruzalem gingen, dan gingen ze meestal door het Jordaandal, door het Overjordaanse, om zo Samaria mis te lopen en via een omweg in Jeruzalem aan te komen. En de Heer Jezus die neemt, zoals hij dat wel meer gedaan heeft, denk maar aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Hij moest door Samaria gaan. Zo neemt hij ook nu de kortste weg. door vijandelijk gebied. Er staat dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld het grensgebied waar weinig mensen woonden tussen Samaria en tussen de Joden. En dan is het ook eigenlijk heel begrijpelijk dat hij daar deze bijzondere ontmoeting heeft. Want deze mensen die woonden ook niet in een druk bevolkt gebied. Daar mochten ze ook niet eens komen. Zij leefden, zou je kunnen zeggen, in dat soort niemandsland. En daar ligt al een wonder vanmorgen, gemeente, dat de Heere dat niemandsland niet voorbij is gegaan. Wat heeft hij nu daar te zoeken? In dat kleine plaatsje dat hij met zijn discipelen aandoet. Wel, hij weet naar zijn godheid, jongens en meisjes, dat daar 10 zieke mensen zijn. En hij wil daar zijn heerlijkheid tonen. Hij gaat hen niet voorbij, hij zoekt hen op. En de Heer Jezus weet ook wel dat daar heel veel vijanden wonen. Die helemaal niks met de Joden te maken willen hebben. Maar hij gaat toch dat vijandelijke gebied in. Hij moest, zo zal straks blijken, opnieuw door Samaria gaan. En als hij in een zeker vlek kwam, het woordje vlek dat ziet op een heel klein plaatsje, op een gehuchtje, waarvan we niet eens de naam kennen, ontmoette hem 10 melaatse mannen. Dat is nogal wat. 10 melaatse. We zouden kunnen zeggen dat is een opeenhoping van hele grote ellende. Melaatsheid was in de tijd van de Bijbel een van de ernstigste ziekten die mensen kunnen krijgen. Zoals in de tijd waarin wij leven, de ziekte die altijd genoemd wordt de ongeneeslijke ziekte, de kanker, een van de ergste ziektes is die iemand krijgen kan. Het was normaal gesproken ook ongeneeslijk. Het was een proces dat niet te keren is. Door een bepaalde stof in het bloed werd de huid aangetast. En die aantasting die woekerde verder in het lichaam. De zenuwen werden aangetast. De spieren werden aangetast. Zelfs de botten, de beenderen werden aangetast. Met alle gevolgen van dien. En de ellende heeft deze mensen bij elkaar gebracht. Want het is toch wel een heel bijzonder gezelschap dat daar 9 Israëlieten zijn en 1 Samaritaan. Ze hebben die Samaritaan in hun midden opgenomen. Hij mag bij hen zijn. En hij accepteert ook dat zij bij hen zijn. Ja, de ellende brengt soms mensen bij elkaar. Want al is de ene Jood en de andere een Samaritaan, deze mensen beleven dezelfde pijn, dezelfde eenzaamheid, dezelfde moeite. Wat is het eigenlijk erg dat soms ellende nodig is om mensen bij elkaar te brengen? Dat zou toch niet nodig moeten zijn? En wat is het verschrikkelijk dat soms de ellende nog niet eens mensen bij elkaar brengt? Maar dat scheidingen voor het leven en soms ook voor de eeuwigheid getrokken worden. Het grootste is als de ellende niet alleen mensen bij elkaar brengt, maar het grootste is als het ons bij de zaligmaker brengt. En daar hebben wij vanmorgen een prachtig voorbeeld van. Hoewel het onderscheiden ligt, zullen we straks zien. Het kan heel ver gaan in een mensenleven. We hebben hier straks 9 mensen, gemeente, die tot Jezus zijn gegaan. 9 mensen die tot Jezus hebben geroepen. 9 mensen die door Jezus zijn geholpen. En die toch het zaligmakende genadewerk in hun leven misten. Het kan heel ver gaan. Als de Heer Jezus niet zelf de toepassing gemaakt had na deze geschiedenis, dan hadden wij die 10 mensen allemaal zalig gesproken. Maar laten we heel voorzichtig zijn om mensen te snel zalig te spreken. Wij zien aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Er staan die Melaatse mannen en er staat ze staan van verre. Ja, dat moet, jongens en meisjes. Ze mogen niet met andere mensen in aanraking komen. Melaatsheid is een verschrikkelijk besmettelijke ziekte. Ze zouden andere mensen aan kunnen steken. En het is niet alleen een besmettelijke ziekte. De Heere verklaart Melaatse mensen ook onrein. Het is een onreine ziekte. En daarom moesten deze Melaatse niet in de buurt van andere mensen komen, zodat ze hen zouden verontreinigen. Ze moesten roepen, als ze ergens aankwamen, dan moesten ze roepen: onrein, onrein, onrein. Met andere woorden, blijf uit mijn buurt. En het was ook een aangrijpend gezicht als ze aankwamen lopen met hun gescheurde kleren en met as op hun hoofd. En later in de Bijbel gebruikten de Melaatse mensen een ratel, zodat ze niet heel tijd behoefden te roepen: onrein. Maar dan hoorde je hen van verre al aankomen. En dat betekent: blijf uit mijn buurt. En deze mensen staan op een grote afstand van Jezus. Ze staan van verre. Ze kunnen niet komen. Ze zijn gescheiden. Die ziekte is een verschrikkelijke ziekte, gemeente. Het maakt je huwelijk kapot. Want een Melaatse man mocht niet meer bij zijn vrouw blijven. Mocht niet meer met zijn vrouw samenleven. Het maakt je gezin kapot. Zo'n moeder moest apart leven van het gezin. Zo'n vader moest apart leven van zijn gezin. Het maakt je kerkelijke leven kapot. Want deze Melaatse mochten niet meer naar Gods huis gaan. Ze mochten in de tempel absoluut niet komen. Dat was bij de wet verboden. Het maakte je hele sociale leven kapot. Want je kon niet gewoon naar je werk gaan zoals de andere mensen. De band met de sociale gemeenschap was doorgesneden. Deze mensen waren ontzettend eenzaam. En juist die melaatsheid is een beeld in de Bijbel van de gevolgen van de zonde. De zonde maakt alles kapot. De zonde maakt je huwelijk kapot. De zonde maakt je gezin kapot. De zonde maakt het kerkelijke leven kapot. De zonde maakt het sociale leven kapot. De zonde verwoest alles. En wat is er ook in de achterliggende periode veel verdriet en leed geweest waar wij maar een gedeelte van kennen en die allemaal vruchtgevolgen zijn van onze zonde. Eenzaamheid. Maar het allerergste is het gescheiden moeten zijn van God, die geen gemeenschap kan hebben met de onreinen. Ze stonden van verre. Ze durfden niet naar Jezus toe. Ze mochten niet naar Jezus toe. En Matthew Henry die schrijft zoveelzeggend: de bewustheid van onze geestelijke melaatsheid behoort ons zeer ootmoedig te maken in ons naderen tot Jezus. Er zijn veel mensen, gemeente, die absoluut hun onreinheid niet kennen en zo naar Jezus durven gaan alsof er niks aan de hand is. Maar begrijpt u nu waarom er mensen zijn die dat niet kunnen en die dat niet durven? En ik geloof ook dat ze vanmorgen onder ons midden zijn, die van verre staan. Voor wie het een wonder is dat ze vanmorgen nog in de kerk mogen zitten, omdat ze hun onreinheid inleven. Laat staan dat ze naar Jezus durven gaan. Maar wat deze mensen wel doen, dat is roepen.
En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u mij. Ze herkennen Jezus. Ik denk, jongens en meisjes, dat ze van hem gehoord hebben. Want die verhalen over de Heer Jezus, die doen zijn rondgang. Ze hebben gehoord van de wonderen die hij deed. En ze hebben beseft dat hij de enige is die helpen kan. Er moet een wonder gebeuren, anders dan zijn ze ten dode opgeschreven. En nu hebben ze de gelegenheid. Nu is de Heer Jezus naar hen toegekomen. En ze hebben ook hele grote gedachten van hem. Want ze noemen hem meester. En dat woord dat betekent bevelhebber, vorst. Ze kijken heel hoog tegen hem aan. Ze vertrouwen hem ook. Meester, ontfermt u onze. Ze hebben nu nog hun stem. Straks dan zal ook hun stem wegvallen, dan kunnen ze niet meer roepen. We hebben nog onze stem om te roepen. We hebben nog onze handen om te vouwen. We hebben nog onze knieën om te buigen. En ik denk dat deze 10 mannen een beschamend voorbeeld zijn, gemeente, voor veel mensen die hun stem niet gebruiken om tot God te roepen. Die hun knieën niet gebruiken om voor God te buigen. Die hun handen niet gebruiken om tot God op te heffen. De Heere brengt ons nog en bracht ons nog onder de klanken van zijn woord. Hij is door het midden van de gemeente gegaan. Hopen daar ook vanmiddag bij stil te staan in het gewaad van zijn woord. En hoe hebben wij in de kerk gezeten? Was daar ook een roepen? Was daar ook een besef dat er een wonder zou moeten gebeuren? En als hij hen zag, zeide hij tot hen: gaat heen en vertoon uzelf de priester. We zouden zeggen, nou ja, dat is eigenlijk een heel teleurstellend antwoord. Want de Heer Jezus zegt niet met zoveel woorden dat hij hen genezen zal. Hij roept hen ook niet naderbij. Hij doet op dit moment ook geen wonder. Maar hij geeft ze een opdracht. Wij zouden zeggen, nou ja, het is toch niet zo'n moeilijke opdracht. Nou, het is eigenlijk een onmogelijke opdracht. Want de Heer Jezus beproeft hen of zij hem geloven. Wat moeten ze namelijk doen bij de priester, jongens en meisjes? Wel, de priester was heel belangrijk als het ging over bijvoorbeeld de melaatsheid. Je zou kunnen zeggen, de priester, dat was de geneeskundige van die dagen. Als iemand een vreemde plek had op zijn huid, dan moest hij naar de priester gaan. En dan ging de priester dat beoordelen. Wat is dat nou precies, dat plekje? Waarom verandert dat? En dan waren er verschillende kenmerken waar hij op moest letten. Bijvoorbeeld of de haren op dat plekje wit van kleur werden. Hij moest er op letten of er wild vlees groeide op dat plekje. Hij moest goed kijken wat er onder de huid gebeurde bij dat plekje, of er zich dat verder ging verspreiden. En zo moest hij de diagnose stellen: is dit nou de ziekte of niet? Is dit de melaatsheid of niet? En als dat duidelijk was, dan moest de priester iemand onrein verklaren. En dan bracht er een verschrikkelijke tijd aan voor die mensen. Dan moesten ze weg. Uit de samenleving, uit je gezin, uit de kerk, in de eenzaamheid. Ze mochten hooguit elkaar opzoeken, omdat die anderen dan al onrein waren. En wanneer mochten ze terugkomen bij de priester? Als ze genezen waren. Want dan zou die priester opnieuw een onderzoek instellen. En als dan de melaatsheid genezen was, dan zou de priester hen rein verklaren. En dan mochten ze weer deelnemen aan het kerkelijke leven. Maar jongens en meisjes, ze zijn niet rein. Ze zijn ziek. De een loopt met een kruk. En bij de ander kun je het zo duidelijk zien. Ze zijn niet genezen. En u zegt de Heer Jezus: vertoon uzelf de priester. Dus alsof u genezen bent, ga maar naar de priester toe en laat maar zien dat u genezen bent. Dus wat de Heer Jezus van hen vraagt, dat is een heel groot geloof. Net als van Naaman de Syriër tegen wie gezegd werd, ga heen en was u zelf 7 maal in de Jordaan. Nou, dat wilde hij eerst niet doen. Hij moest het eerst doen en dan zou de Heer spreken. En zo ook hier, ga heen, vertoon uzelf de priester. De Heer Jezus zet de priester niet opzij, hij houdt zich aan de geldende wetten zoals de Heer die zelf heeft ingesteld. En wat doen ze? Ze gaan. Dat is een heel groot geloof. Ze geloven dat het waar is wat Jezus zegt. Ze geloven dat ze beter zullen worden. Ze geloven eer dat ze bij de priester zijn, dat de melaatsheid weg zal zijn. Dat is een heel groot geloof. Dat geloof wat deze mannen hebben, dat is een wondergeloof. En dat wondergeloof, dat is tot hele grote dingen in staat. Dat wondergeloof, dat richt zich op de almacht van God. Deze mensen geloven in de almacht van de Heere Jezus Christus. Ze geloven dat Hij het doen kan. Ze geloven dat het waar is, op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Alleen ze missen ook heel veel. Ze hebben de Heer Jezus nodig voor het natuurlijke leven. Ze hebben de Heer Jezus nodig voor hun gezondheid. En zo kunnen we de Heer Jezus voor allerlei dingen nodig hebben, gemeente. En kan de Heer ook wonderen doen, zelfs in het leven van onbekeerde mensen. Maar zult u daar niet uw zaligheid op gronden? Want als er één geschiedenis in de Bijbel is die ons leert dat wij met grote wonderen in ons leven toch verloren kunnen gaan, dan is het deze geschiedenis van de 10 melaatsen. Een groot geloof. Als ze het zouden vertellen, we zouden diep onder de indruk zijn. Het is te begrijpen dat die mensen die dat meegemaakt hebben, daar hun hele leven aan hebben moeten terugdenken. Maar het is nog niet zaligmakend. Ze gaan naar de priester. En het gebeurt. Het gebeurt. Wat Christus zegt, dat doet hij ook. Eer dat ze bij de priester komen, dan is de melaatsheid weg. En de priester die controleert hen. En die priester die zal het ook niet kunnen begrijpen. Maar alle tien zijn ze genezen. Althans, dat merken ze al onderweg. En dat is voor één de reden om nog niet naar de priester te gaan. We gaan naar onze tweede gedachte. Het erkennen van de weldoener. Tot hiertoe, gemeente, lijkt er geen enkel verschil tussen die 10 mensen te zijn. Ze zijn allemaal ziek. Ze hebben allemaal vertrouwen in de Heer Jezus. Ze hebben allemaal geroepen. En ze worden allemaal gezond. Alleen hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moet? 3 stukken. En nou blijkt dat er 9 mensen zijn die missen 1 stuk in ieder geval. En welk stuk missen ze? Het stuk van de dankbaarheid. En dat is heel kenmerkelijk, dat op de dankdag het verschil zich openbaart tussen een ware christen en een valse christen. 1 van hen ziende dat hij genezen was. Ze komen daar in de buurt van de priester en ze gevoelen het aan hun lichaam. Ze zien het aan elkaar. En die ene man, hij beseft het dat zijn ziekte weg is. En dan gaat hij met de andere mensen in gesprek. Ik geloof vast dat hij dat gedaan heeft, want de Heer Jezus zegt straks, werden er niet meer gevonden? Met andere woorden, kon je die anderen niet meekrijgen? Toen die ene man dat merkte, dat hij genezen was, toen stond hij stil. En toen heeft hij zijn makkers aangesproken. En toen heeft hij gezegd, we moeten terug, mannen. We moeten terug naar hem die dit wonder verricht heeft. Maar ze willen niet. Ze gaan naar de priester. Hij heeft toch niet gezegd dat we terug moeten komen? Waarom zouden we dat doen? En dan die ene, hij keert om. Hij verlaat die 9 anderen en hij keerde weder. Wat kun je daar nou aan zien? Eigenlijk heel veel. Ik zal zo maar een paar dingen noemen. Wat er in het hart van die ene man is omgegaan. In de eerste plaats de liefde tot de weldoener. Jongens en meisjes, hij had de Heer Jezus lief. Hoe weet u dat? Nou, als hij de Heer Jezus niet lief gehad had, dan had hij genoeg gehad aan de weldaad. Hij had immers zijn zin gekregen. Hij was gezond geworden. De Heer had zijn gebed verhoord. Dat is toch genoeg? Nee, het was hem niet om de gever te doen, maar het is hem om de weldoener te doen. Dat is een hele belangrijke op de dankdag, gemeente. Waar is het ons nou om te doen? Is het ons om de gaven te doen of is het ons om de gever te doen? En ik denk dat er heel veel mensen zijn die genoeg hebben aan de gaven. Als je dat maar gekregen hebt en dan mis je de liefde. De liefde die de gever niet missen kan. Die de persoon van de weldoener niet missen kan. Het tweede wat we hier bij deze man vinden, dat is zijn onwaardigheid. Heel vaak dan accepteren wij de weldaden als rechthebbende mensen. We vinden het eigenlijk heel normaal. Als we ziek waren, dat we weer beter worden. We vinden het heel normaal dat we ons boodschappenkarretje vol kunnen laden. We vinden het heel normaal dat, nou, vult u maar in. Maar dat is bij deze man niet zo. Hij gevoelt zich onwaardig. Dat dit hem te beurt mag vallen, dat heeft hij niet verdiend. Hij heeft er geen recht op. En dan kun je op de dankdag zien dat deze man iets mag hebben van de ontdekkende werkingen van de Heilige Geest. En die ontdekkende werkingen die maken een zondaar schuldig. Die maken een zondaar rechteloos. Deze Samaritaan, hij stelt, al wordt hij dan door de Joden veracht en door de Joodse godsdienst niet geaccepteerd, maar hij openbaart iets van het onmiskenbare werk van de Heilige Geest. Hij keert terug. Het derde wat je hier kunt zien, dat is zijn dankbaarheid. Dankbaarheid, dat is wat anders dan blijdschap, heb ik al zo vaak gezegd. Dankbaarheid, dat is terugkeren naar de weldoener. Dankbaarheid, dat is wederkeren tot de gever. Dankbaarheid, dat is bekering. Iemand die zich niet bekeert, is ondankbaar. Iemand die zich niet bekeert, die is goddeloos. Een goddeloos en ondankbaar leven staan in de Heidelbergse Catechismus op één en dezelfde lijn. Als wij nog onbekeerd zijn, gemeente, dan zijn we ondankbare mensen. Dan hebben we de weldaden verkeerd gebruikt. Dan hebben we niet beseft wat de Heere daarmee bedoelde. Waar hebben de weldaden ons gebracht? In de vierde plaats, je ziet hier zijn gemis. Want je zou kunnen zeggen, hij heeft nou toch zijn zin gekregen. Ja, kijk, die andere mensen die hebben hun zin gekregen. Meer hoefden ze niet. Maar jongens en meisjes, bij deze man zit het dieper. Hij wilde niet alleen genezen worden. Want als hij alleen maar genezen had willen worden, dan had hij nu niet terug behoeven te keren. Maar er is nog een leegte in zijn hart. Het is hem om de Heere Jezus zelf te doen. Hij beseft dat er meer te krijgen is dan hij nu heeft. En dat gemis, dat kunnen de natuurlijke weldaden niet wegnemen. Hij krijgt straks ook meer als hij bij de Heere Jezus is. En dat laat ook zien dat het hem daarom te doen geweest is. Hij vindt er geen bevrediging in. Hoe is dat in ons leven? Misschien hebben we het goed gehad in de achterliggende periode. En kunt u zeggen, het heeft mij aan niets ontbroken. Maar bent u daar nou tevreden mee? Beseft u niet dat er meer nodig is en dat er ook meer te krijgen is? En dan zit je op de dankdag in de kerk als een arme zondaar, een arme zondares. En dan zeg je, Heere, met alles wat ik gekregen heb, heb ik u niet. En nooit zal ik werkelijk blij kunnen zijn als dat niet in mijn leven gebeurd is. Dat godsgemis, ja, zoals hier bij deze man, dat Christusgemis. Hij keert terug, Gode verheerlijkende. Hij schaamt zich niet voor niets en voor niemand. Hij schrijft de weldaad aan God toe. En als je het oorspronkelijke woordje leest wat hier gebruikt wordt, dan laat dat zien dat hij dat aanhoudend heeft gedaan. Niet zomaar, Heere, dank u voor deze spijs om Jezus wil, amen. Zoals soms volwassen mensen nog hun gebed, hun maaltijd besluiten. En ik zeg niet dat het een verkeerd gebed is, want we leren dat aan onze kinderen. Maar als je nooit verder komt, als je nooit meer hebt, dan is het toch wel heel armzalig. Hij kon niet stoppen met Gode de eer te geven. Dat heeft hij voortdurend gedaan. Dat heeft hij aanhoudend gedaan. Hij wist waar het vandaan kwam. Hij aanvaarde het niet zomaar als het is mij te beurt gevallen. Maar hij geeft God de eer. Hebben wij dat ook gedaan? Beseffen wij waar de weldaden vandaan gekomen zijn? En dan het laatste, hij kan zonder Jezus geen dankdag houden. Kijk, gemeente, ik geloof dat die andere mensen ook best blij geweest zijn, natuurlijk wel. Je zal van een ongeneeslijke ziekte maar genezen. Ik geloof best dat die mensen, die zijn ook naar de tempel gegaan. Die hebben lofpsalmen gezongen. Het was lang geleden dat ze in de kerk geweest waren, nou mocht dat weer. Maar ze hielden dankdag zonder Jezus. Ze hadden aan de vormendienst genoeg. Ze beseften niet dat zij God de eer niet konden geven. En deze man heeft Jezus nodig, die straks zeggen zal: ik heb u verheerlijkt op de aarde en ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. En dan staat er zo indrukwekkend, hij viel op zijn voeten. Hij komt in het stof terecht. Dus deze man die staat niet met de borst vooruit lofzangen te zingen. Maar hij komt op de grond terecht. Hij viel op zijn aangezicht. Hij ligt in het stof aan de voeten van de Heer. Dankbare mensen, gemeente, dat zijn kleine mensen. Dankbare mensen, dat zijn behoeftige mensen. Dankbare mensen, dat zijn mensen die zich vernederen. En zo ligt hij aan de voeten des Heren, hem erkennende voor deze weldaad. En dan staat er zo heel ontdekkend achter, en dezelfde was een Samaritaan. Hij was een allochtoon. Hij hoorde er niet bij. En hij wordt ten voorbeeld gesteld, in tegenstelling tot 9 Israëlieten, die besneden waren, die erbij opgevoed waren, die alles zo goed wisten, maar die aan de vormendienst genoeg hadden. Dezelfde was een Samaritaan, van de mensen wel veracht en uitgestoten. Maar hier zien we het welbehagen des Heren schitteren in een zondaar die de Heere uit de diepste hoek heeft weggetrokken. Hij ligt daar God groot te maken, zichzelf weg te cijferen Het is hem werkelijk om de Heere te doen. Het erkennen van de weldoener. We gaan naar onze derde gedachte. Het vergeten van de weldoener. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 66. En daarvan het zesde en het tiende vers. Door s hoogste arm geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen, met offers aan hem toegezijd. De versen 6 en 10 van Psalm 66. Onze derde gedachte, het vergeten van de weldoener. En Jezus antwoordde en zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden en waar zijn de 9? Ze hebben allemaal hetzelfde gekregen. Ze hebben allemaal dezelfde natuurlijke weldaad ontvangen. En er is er maar 1 die terugkeert. 1 op de 10... Dat is niet veel. En hoe zou nou de verhouding vandaag zijn, gemeente, op deze dankdag? Hoeveel mensen in onze gemeente keren vandaag terug naar de weldoener. 1 op de 10. Dat is niet veel. U zult zeggen, ja, maar de biddag en de dankdag, dan houd ik altijd rekening met de gave die ik geef, want dat staat in het licht van hetgeen dat er gegeven is in de achterliggende periode. En, maar dat is ook mooi. Maar dat is nog niet terugkeren tot de weldoener. Zouden we zo ver komen vandaag? 1/10. Maar waar is dan de rest? Waar zijn de 9, zegt de Heer. En die 9, dat zijn juist de kerkmensen. Dat zijn juist de Israëlieten die niet terugkeren. En natuurlijk, ik heb het al gezegd, natuurlijk zijn ze in de tempel. Zeker wel. En natuurlijk haasten ze zich naar huis, terug naar de vrouw, terug naar de kinderen, terug naar de familie. Natuurlijk houden ze zich aan de wetten. Ja. Maar waar is de liefde? Want wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Waarom keren ze niet terug? Zijn ze dan niet blij? Ja, natuurlijk zijn ze blij. Maar er is een verschil, dat zie je hier heel duidelijk, tussen blijdschap en dankbaarheid. En ik denk dat dat heel vaak door ons verward wordt. Dan zeggen we, ik ben zo dankbaar. En we bedoelen, ik ben zo blij. Maar blijdschap is voor de Heere Jezus nog geen dankbaarheid. Wat missen deze mensen? Ze missen de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Ze zijn nooit rechteloos geworden. En als je nooit rechteloos geworden bent, dan besef je het wonder ook niet. Eigenlijk vind je het normaal. Eigenlijk had je het altijd al gedacht. Eigenlijk besef je niet hoe groot het is. Rechthebbende mensen, gemeenten, die kunnen helemaal geen dankdag houden. Die hebben geen verbroken hart. Die komen niet in het stof der verootmoediging terecht. Die blijven met al de weldaden recht overeind staan. Die andere mensen zijn er te hoogmoedig voor. Waarom komen die Israëlieten niet terug? Nou ja, kijk, dan komt dat verleden weer terug. En ze zijn blij dat het allemaal achter de rug is. Dat hoeven toch al die mensen verder niet te weten. Ze willen er liever ook niet meer aan herinnerd worden. Heel veel mensen willen niet aan hun zonde herinnerd worden. En als je daar niet aan herinnerd wil worden, dan kun je geen dankdag houden vandaag. Het is juist een dag waarop we onze zonde moeten overdenken. Het is een dag van boetvaardigheid. Laten we vragen of de Heer het ons maar voor ogen brengt. Wie wij voor hem geweest zijn in de achterliggende dag, in de achterliggende periode. En wie hij voor ons geweest is. En dat brengt de mens op de beste plaats om dankdag te houden. Waarom keren die 9 niet terug? Ja, de Heer Jezus heeft dat toch ook niet gezegd. Het is toch een beetje overdreven om dat te doen. Ze houden zich aan het letterlijke bevel. Hij heeft gezegd, ga naar de priester. Nou, we gaan naar de priester. Dus ze hebben genoeg aan de uitwendige gehoorzaamheid. De lettertjes opvolgen, maar de geestelijke zaak missen. Natuurlijk gaan we naar de kerk. Natuurlijk gaan we 3 keer. Natuurlijk geven we onze biddag en dankdag gaven. Natuurlijk, zeker. Maar hoe is het hart, gemeente? Hoe is het met ons hart? Als we dat verre van de Heere houden, dan kunnen we geen dankdag houden. Die mensen die hebben wel geloof. Ze hebben heel groot geloof. Ik denk dat ze groter geloof hebben dan menig een van ons. Maar het is een geloof zonder bekering. Het is een wondergeloof. Het is een geloof zonder verbrokenheid. Het is een geloof dat niet terugbrengt aan de voeten des Heren. Het is een geloof zonder liefde. En al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden. En al ware het dat ik een geloof had dat ik bergen zou verzetten. En ik had de liefde niet, zo ware ik niets. Die mensen die konden dankdag houden zonder Jezus. Ik denk dat dat de kern is. Ze konden het wel, ja. Ze konden wel dankdag houden, ze konden wel zingen, ze konden wel offeren. Maar alles zonder Jezus. Omdat ze geen zelfkennis hadden. En die ene man, jongens en meisjes, die kan niet zonder Jezus. Hij kon niet beter worden zonder Jezus, maar hij kan ook niet danken zonder Jezus. Buiten die hoge priester kan ons offer niet voor God bestaan. Waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om Goden de eer te geven dan deze vreemdeling? Dat doet hij, Goden de eer geven. Gemeente, op dankdag loopt er een scheiding dwars door de kerk heen. 1 op 10 misschien wel. Heel aangrijpend. En wat is die ene gelukkig? En Jezus zeide tot hem, sta op en ga heen. Ja, hij moet toch naar de priester. De Heer Jezus zegt niet, nou, naar die priester, laat dat maar even zitten. Nee, hij moet zich ook aan de regels houden. Hij moet zich aan Gods wetten houden. De Heer Jezus is niet gekomen om de wetten de profeten te ontbinden. En om mensen ongehoorzaam te maken. Maar hij krijgt een veel grotere gift mee. Jezus zegt tegen hem, uw geloof heeft u behouden. Dus niet alleen u bent genezen geworden. Want ik weet dat u daar niet mee tevreden bent. Ik weet dat u een andere leegte hebt. Ik weet dat u zonder mij niet zalig kunt worden. En daar gaat de Heer Jezus hier een antwoord op geven. Uw geloof heeft u behouden. Dit ziet niet op de weldaden van Jezus, maar dit ziet op de persoon van Jezus die zichzelf aan hem openbaart. Behouden, dat wil zeggen voor eeuwig behouden. Niet alleen tijdelijk je gezondheid teruggekregen, maar voor eeuwig behouden. Gemeente, 3 stukken zijn ons nodig te weten. En dat stuk van de dankbaarheid, dat hangt er niet aan. Dat stuk van de dankbaarheid, dat kan niet gemist worden. Dat stuk van de dankbaarheid, dat is kenmerkend of wij het stuk van de verlossing en van de ellende wel kennen. Want ten diepste kun je zeggen dat die andere 9 mannen, die kenden de ellende niet en ze kenden de verlossing niet. En daarom ook de dankbaarheid niet. Ze kenden alleen een tijdelijke uitredding. En tijdelijke uitreddingen zijn niet zaligmakend. Dat kan wel heel ver gaan. Er kunnen grote dingen in ons leven zijn gebeurd dat andere mensen zeggen, tjoh, is dat echt gebeurd? Wat een wonder zeg. Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat heeft God gedaan, ja. Er kan een vertrouwen zijn in ons leven op de almacht van God. Dat we daarop vertrouwen, de almacht van zijn voorzienigheid in crisistijd. Er kan zijn een vluchten tot Jezus, dat hebben we hier gezien. Er kan zijn een vluchten tot Jezus, terwijl we het zaligmakende geloof missen. Zover kan het gaan. En dat blijkt in de vrucht. Waar hebben de weldaden ons gebracht? Hebben ze ons verootmoedigd? Hebben ze ons teruggeleid? Hebben ze ons aan de voeten des Heren gebracht? Of zijn we dezelfde gebleven? Er is zo'n groot onderscheid, gemeente, in geloof. Niet alle geloof is zaligmakend. Er is zo'n groot geloof in dankbaarheid. Niet alle dankbaarheid is zaligmakend. Zijn er nou ook vandaag die geen dankdag kunnen houden zonder Jezus? Die het om hem te doen is. En die geen rust kunnen vinden in hun offer, in hun kerk gaan. maar die het te doen is om het dankoffer van hem die de wet heeft vervuld, die de onreinheid heeft verzoend. Van wie we lezen in de profetie van Jesaja, waarlijk hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Dan gaat Jezus voor je hele familie. Dan gaat Jezus voor de uitwendige dienst. Dan gaat Jezus voor allen. En dan is er maar één plekje vandaag waar je echt dankdag kunt houden. En dat is aan zijn gezegende voeten. Amen.